De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
We zijn er altijd en overal. Ook op vakantie. Download de app, luister BNR en... BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over scholen die grote moeite hebben om de bezetting voor komend schooljaar rond te krijgen. En de trein is financieel gezien nog altijd een slecht alternatief voor het vliegtuig. Maar niet altijd. Ga ik bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Gen Z-expert en publiekspreker Laura Bas. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Hinde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Het breekijzer heeft te maken met je energierekening. Die is flink duurder geworden ten opzichte van vorig jaar. Het CBS berekende dat vorige maand de gemiddelde jaarlijkse rekening €630 hoger lag dan een jaar geleden. En dat is erg veel, zegt onze huiseconoom Han de Jong.
Ik vind dat best wel stevig dat we dus... Dat we 2% van een netto modaal inkomen meer moeten uitgeven aan een eerste levensbehoefte.
Ja, die stijging komt voor een deel door de gestegen tarieven. Maar ruim de helft van die €600 stijging komt door hogere belastingen. En dat terwijl het prijsplafond dat Rutte 4 eerder invoerde tot en met eind dit jaar nog altijd van kracht was en juist bedoeld was om die rekening een beetje te dempen. Na dit jaar komt er gerichte steun voor kwetsbare huishoudens. Maar ja, wie dan die huishoudens zijn, dat wordt pas na de zomer bepaald. En voor de energierekening is het nog altijd een onzekere tijd. Moeten we wennen aan een nieuwe realiteit met hogere energieprijzen? Moeten we dat accepteren? Of moet er toch meer gebeuren om ons met z'n allen te blijven ondersteunen om die energierekening een beetje betaalbaar te houden? Ons breekijzer vandaag is, ook na dit jaar hebben we een prijsplafond voor energie nodig. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moet de overheid die maatregel verlengen? Of is dat niet nodig en moeten alleen die meest kwetsbare huishoudens geholpen worden? Of misschien heb je wel een alternatief of andere gedachten? Ik hoor het heel graag van je. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, praat je zo meteen mee in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Maar het leukste is als je even belt, dan spreek ik je zo. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Laura en Hidde erover denken. Maar ik begin bij Hans van Kleef. Hij is energie-econoom bij Bureau Publieke Zaken. Goedemorgen, Hans.
Goedemorgen.
Ook na dit jaar hebben we een prijsplafond voor energie nodig. Als jij die bedragen zo ziet, die toename, wat denk je dan?
Ja, nou, ik heb er heel lang over nagedacht. En uiteindelijk is mijn afdrong van nee, die hebben we niet nodig. En eigenlijk twee redenen daarvan heb je al genoemd. Hè. Eén is dat iedereen profiteert van zo'n prijsplafond. En dat zou denk ik eerder goed gekoppeld moeten worden aan inkomensbeleid. Het tweede is dat een onderdeel van die energierekening is natuurlijk belastingen. Aan de ene kant zie je dat de belasting verhoogd wordt. En met name voor het gascomponent. En dan de elektriciteitscomponent, die gaat wel iets omlaag. En ja, vervolgens ga je dus zeggen, die hogere rekening, die gaan we vervolgens weer compenseren. Ja, dat is broekzak, vestzak, dus dat is volgens mij niet nodig. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, waarom is die energierekening ook opgelopen? Dat is natuurlijk vanwege de energieprijzen, dus de markten. En ik denk dat de overheid daar een beter beleid in kan volgen om te kijken hoe we die prijzen kunnen dempen. En dus eerder oorzaak aanpakken dan het gevolg.
Oké, wat kan de overheid doen bij die energiemarkten?
Nou ja, wat je ziet is dat die prijzen zijn natuurlijk opgelopen, met name vanwege krappe gasmarkten. Dat zou je bijvoorbeeld op de langere termijn al in kunnen kopen. Hè. Dus het feit dat wij nu als land eigenlijk volledig afhankelijk zijn van dat vloeibare aardgas dat we in kunnen kopen op de markt. Dat maakt ons heel kwetsbaar voor prijsstijgingen. En als je dat op langere termijn al inkoopt, ja, dan zorg je voor wat rust in die markt, wat stabiliteit en dus lagere prijzen.
Ja. Is het een gekke gedachte dat ik denk, aan de ene kant hebben we dus dat prijsplafond om die energierekening te dempen. Aan de andere kant worden belastingvoordeeltjes, als dat niet zijn, maar belastingverlagingen, die worden weer teruggedraaid. Dat voelt toch een beetje alsof we aan twee knoppen draaien, maar dan de andere kant op.
Ja, nee, eens. In die zin zie je dat we proberen klimaatbeleid te voeren via onze energierekening en aan de andere kant ook meteen inkomensbeleid. En ja, dat botst met elkaar. En in die zin denk ik dat het goed zou zijn als je dat uit elkaar trekt.
Gaan we een rondje met panel doen. Hans, ik kom zo meteen bij je terug. Laura, ons breekijzer vandaag. Ook na dit jaar hebben we een prijsplafond voor energie nodig. Gemiddeld ben je zo'n €52 per maand meer aan voorschot gaan betalen. Nou, fijn dan.
Ja, ik vind wel dat er een prijsplafond moet komen. En dan met name voor mensen met lage inkomens. Maar wat ik wel ook echt hier heel schrijnend aan vind, is dat als je het artikel leest, dat je dan eigenlijk ziet dat lage inkomens nu in de problemen komen. En dat eigenlijk die energietoeslag in januari al klaar stond. Maar dat ze die nog niet ontvangen hebben. En dan wordt de schuldige, dat zijn dan de studenten. Want de studenten hebben allemaal rechtszaken aangespannen. En daardoor hebben zij nu ook recht op energietoeslag. En daardoor kunnen we die wet niet doorvoeren. En ik vind dat echt een heel mooi voorbeeld van hoe gewoon het beleid totaal niet aansluit op wat, zeg maar, waar de burger de behoefte aan heeft. Ja. Want die mensen hebben gewoon geld nodig. En in januari hebben de gemeente alles al klaargezet. En het komt gewoon niet bij de burgers terecht. Dus nee. Ik zou eigenlijk zeggen, zorg eerst dat het geld er terecht komt. Want zo lopen de kosten heel erg snel heel hoog op. Ja,
want dat is dat verhaal van de NOS vandaag. Hè? Die meldt €1300 energietoeslag. Ook dit jaar weer. Maar dat kan je dus nog steeds niet aanvragen. Want die wet is er wel, maar die ligt nog bij de Tweede Kamer. Dat gaat pas na de zomer gebeuren. Ja, wat heb je eraan? Je moet wel elke maand je voorschot betalen, toch?
Ja, precies. Ja. En dan kom je dus in de schulden omdat de regering zo traag is.
Oké, dus dat vind jij, dat moet allereerst urgentie hebben. Hede, wat vind jij ook na dit jaar nog een prijsplafond voor energie nodig?
Ik vind het prijsplafond wel redelijk breed. Dus ik denk wel inderdaad dat je wat meer gerichte steun wil hebben voor mensen met lage inkomens. Ik denk dat er in Nederland een heleboel mensen zijn, ja, die de hogere prijzen prima kunnen betalen, die ook veel meer lonen hebben gekregen het afgelopen jaar. Dus ik vind een prijsplafond wat voor iedereen geldt, vind ik wel ver gaan. Maar ik denk wel dat er gewoon wat meer gerichtere steun moet komen. En ja, dat nu een beetje tekort schiet. En ik had nog wel een vraag voor Hans. Want ik zag dat vanaf 1 januari 2024 die belastingen nog verder omhoog gaan. Hoe zit dat?
Ja, klopt. Vanwege het klimaatbeleid is eigenlijk het idee, wat minister Jette heeft doorgevoerd, dat de belasting op gas in ieder geval omhoog gaat. En de belasting op elektriciteit die gaat omlaag. En dat is eigenlijk om ons als consument te bewegen om meer elektriciteit te gebruiken. Want uiteindelijk, hernieuwbare energie, dat wekt vooral elektriciteit op. En dus minder afhankelijk te worden van de fossiele brandstoffen zoals gas. Dus dat is eigenlijk de prikkel die daarachter zit.
Maar is dat, mensen met laag inkomen wonen vaak ook in slecht geïsoleerde huizen, waar bijvoorbeeld helemaal niet elektriciteit alleen maar aanwezig is, maar waar ze ook rekening moeten houden met gas. Worden die mensen dan niet nu nog extra afgestraft door zo'n verhoging?
Nou ja, goed. Dat zou je denken. En daarom is het een onderdeel van een pakket. Hè. Dus je ziet ook dat de minister tegelijkertijd subsidies geeft om huizen te verduurzamen. Je ziet dat woningcorporaties heel druk bezig zijn om de energielabels te verlagen naar minimaal label C. Daar zouden ze trouwens dit jaar al moeten zitten. Dus om te zorgen dat het energieverbruik eigenlijk steeds efficiënter wordt. Waardoor die afhankelijkheid van gas sowieso natuurlijk al omlaag gaat. Dus het beleid gaat verder dan alleen het verhogen van de belastingen. Maar ja, als je inderdaad pech hebt, dan kan dat verkeerd uitpakken. Dus dat klopt.
Laten we even kijken naar onze bellers, hoe zij erover denken. 020-468-4x0. Ook na dit jaar hebben we een prijsplafond voor energie nodig. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen Iwan. Ik ben het eens. Energie is een mooi onderwerp. Ik heb drie vragen, simpele vragen aan.
Drie? Kiest even eentje, de kiest de belangrijkste.
Ik hou het heel kort, heel kort. Oh. Aan jouw expert. Is het waar dat olie en kolen veel, veel meer vervuilen dan gas? Ja. Want ik hoor alleen maar, we moeten van het gas af. Vraag 2. Is het mogelijk dat zonnepanelen 100 keer zo sterk worden, net als computers dat hebben gedaan, dan wat ze nu zijn?
Okay.
Dan kijk ik een beetje naar dat.
Ja, en vraag 3?
En vraag 3, is het waar dat we het gasnet nodig hebben voor het vervoer van waterstof, okay, voor de toekomst?
Ja, dank voor het bellen, Jeroen. Ik ga vraag 1 voorleggen aan Hans, ik kies er gewoon zelf eentje. Het gaat heel veel over gas inderdaad, Hans. Maar aan de andere kant, olie, kolen, elektra in dit verhaal. Hoe ligt die verhouding?
Nee, klopt. Nou, olie valt natuurlijk hier een beetje buiten, omdat olie gebruiken we voor allerlei producten. En daar rijden we op, in de benzine en de diesel. Maar gebruiken we in huishoudens gelukkig niet. Dus er is niemand die, bij mij weet, in Nederland zijn huis verwarmt op olie. Dus die component laten we even erbuiten. En belangrijker is inderdaad de kolencentrales. En zeker als je wat uitzoomt, zien we dat er ook heel veel landen nog steeds kolencentrales bouwen. En dat wil je natuurlijk, want dat is een kolencentrale stoot gewoon simpelweg 2 keer meer CO2 uit dan een gascentrale. Dus in die zin zou een eerste transitie van kolen naar gas een hele logische zijn. En allerliefst wil je meteen naar hernieuwbare energie. Maar ja, de realiteit is ook dat de bouw daarvan gewoon heel erg lang kost. Dus eens kolen stoten veel meer uit. Die zou je als allerliefst het eerste uit de energiemix willen zien. Maar daarnaast wil je ook van de andere brandstoffen af. Dus is inzetten op de bouw van meer hernieuwbare energie voor elektriciteit dus prioriteit bij de overheid.
Voordat ik verder ga naar de andere bellers, even nieuws dat net binnenkomt. Frans Timmermans die stelt zich misschien wel zoals verwacht kandidaat als lijsttrekker voor de nieuwe PvdA GroenLinks-combinatie. Dat meldde de Volkskrant een minuutje of 6 geleden. Hij keert dus terug naar de nationale politiek en heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen geïnformeerd over zijn naderende vertrek. Dat is nieuws wat net binnenkomt. Zometeen om 11:30 hebben we daar meer aandacht voor uiteraard in deze uitzending. Maar dan weet je dat maar alvast. Frans Timmermans die wil dus graag de nieuwe PvdA GroenLinks combinatie gaan leiden. Zometeen meer daarover. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Een prijsplafond is keihard nodig. Waarom? Steeds meer mensen die hebben zonnecellen op eigen dak, hebben wij ook. Ja. En als zonnecellen energie leveren, worden we gekort. Aan de andere kant zijn de grote energievreters. Die hebben nog kolen nodig om aan de energie te komen. Wat is dat voor voorradigheid? Waarom kan wat wij over hebben niet gekort worden, maar naar de grote energievreters? Ik bedoel, zo zit de wereld toch raar in elkaar.
Ja, die hele energiemarkt is in de war.
Ja, en dus waarom wordt daar geen oplossing voor gezocht? Dat de kolen onmiddellijk eruit wordt geknikkerd. Ja. En dat wij niet langer worden gekort als we meer energie opleveren als dat we zelf kunnen gebruiken.
Ja, nou, goede vraag. Dank voor de bellen, meneer Huygens. Ik ga het zo even voorleggen. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk niet dat we een prijsplafond nodig hebben. En zeker niet op de wijze zoals dat afgelopen jaar is gedaan. Toen kreeg iedereen eigenlijk compensatie voor zijn energierekening. En ja, kwam dat niet per se terecht bij de mensen die dat het hardst nodig hebben. Of die dat het meest merken in de portemonnee. Als je dan iets wil doen om mensen te ondersteunen bij het betalen van de energierekening, breng dan gewoon die btw weer terug naar 9%. Ja. Ik denk dat energie gewoon iets belangrijks is, een primaire levensbehoefte is. En daar hoeft geen 21% luxe belasting overheen, in mijn ogen.
Ja, dankjewel voor het bellen, Jan. Vind je dat een goed idee, inderdaad, Laura, om dat te doen? Dat je die, 9% laag tarief, dat je zegt, dit is gewoon iets essentieels. Waarom zou er 21% overgegeven moeten worden?
Ja, ik ben het daar wel mee eens. Alleen het enige wat ik me ook afvraag is, zeg maar, de mensen die tegen zo'n prijsplafond zijn, zeg maar, deze maand was het 37% hoger de energieprijs dan vorig jaar. Ja. Maar daar kan je toch niet tegen opwerken? Dus dan kan je wel zeggen geen prijsplafond, maar hoe kan je hier in godsnaam als huishouden, zeker als je minder inkomen hebt, hoe kan je hier nou rekening mee houden?
Nou ja, misschien dat we dus moeten accepteren dat we gewoon veel meer gaan betalen voor onze energie en dat het dus inderdaad van je besteedbaar inkomen afgaat.
Ja, maar dan blijft er toch heel weinig over om ook andere dingen uit te geven.
Ja.
hoe houden we dan onze economie draaiende?
Ja, nou, alles wordt duurder natuurlijk. Ja. Want ook als je naar het restaurant gaat, die hebben ook hogere energiekosten. Dus dan ga je ook weer meer betalen voor zo'n keer uit eten. Ja,
en de CO-lonen zijn natuurlijk ook wel verhoogd.
Ja, maar 10%.
Ja, precies.
En dan heb je dus de inflatie en dan heb je de energierekening die hoger wordt. Alles wordt duurder en dan...
Ja, nou, we hoorden Han de Jong dat de stijging is 2% van je besteedbaar inkomen van een modaal salaris.
Maar wat ik bijzonder vond was dat je zag dat in België en Duitsland volgens mij de prijs van gas 50% lager is dan in Nederland. Doordat ze daar veel minder belasting heffen op energie.
Ja, het kan natuurlijk wel als je dat zo graag zou willen.
Blijkbaar kan dat dus wel.
Ja, Hans hoorde net meneer Huygens zeggen, als je inderdaad zonnepanelen op je dak hebt, dan kan je de rare situatie hebben als je variabele tarieven hebt en dat is negatief, dat je moet gaan betalen voor het terugleveren daarvan. Ik zei toen tegen meneer Huygens, voor mijn gevoel is de energiemarkt een beetje in de war. Is dat ook jouw indruk?
Nou ja, je ziet duidelijk dat we in een transitie zitten. En kijk, we hebben een hele tijd gehad dat zon op de daken gestimuleerd werden. We hebben een salderingsregeling gezien, waarbij je dus eigenlijk alles wat je zomers opwekt mag compenseren met wat je in de winter gebruikt. En je ziet nu dat dat zo succesvol is geweest dat dat eigenlijk een beetje begint tegen te werken. Dus de opbrengst van zonne-energie is nu zo groot dat we bijvoorbeeld afgelopen weekend urenlang hebben gezien dat de prijs negatief is. En dat betekent eigenlijk dat het stroomnet het niet aan kan. Nou, u weet dat die berichten horen we natuurlijk steeds vaker. Ja. Hè? Dus dat het stroomnet eigenlijk flink uitgebreid moet worden om gereed te zijn, klaar te zijn voor veel meer flexibele opwek van energie. Dus op ene moment dan zie je dat er heel veel in de wijk wordt opgewekt. En op het andere moment dan wordt helemaal niks opgewekt. Sterker nog, dan is de vraag heel groot. Ja, er is het elektriciteitsnet nooit op berekend geweest. En je ziet nu dat we daar eigenlijk tegen een soort vertraging aanlopen om dat door te voeren. Dus en daar in die zin is de markt enigszins in de war. Aan de andere kant zagen we dit natuurlijk wel een beetje aankomen. Want ja, je kan wel meer hernieuwbare energie willen opwekken en ook willen gebruiken. Maar dan moet je wel zorgen dat de hele infrastructuur daarvoor klaar is. En ja, dat loopt niet altijd even in de pas met elkaar. Ja.
Als we kijken naar die gasprijs. Ik zie eigenlijk doorlopend berichten van gasprijzen dalen. Gasprijzen op z'n laagst. Ook wel onzekerheid over die gasprijzen. Wat is jouw afdronk voor de komende maanden van die berichten? Want ja, het valt nu misschien wel mee. Maar het kan ook weer zo omslaan, krijg ik de indruk.
Ja, eigenlijk, de gasprijs bestaat niet. Hè. Je hebt verschillende contracten voor gasprijzen. En degene die ik zelf bijvoorbeeld het meest in de gaten hou is aan de ene kant de prijzen voor levering over een maand. Hè. Dus dat zou in dit geval augustus zijn. En die prijzen zijn heel laag. Dat zie je ook in de media. De gasprijs staat op het laagste punt sinds, 2 jaar geloof ik. En dat komt omdat, ja, het is warm. We gebruiken gewoon niet zoveel gas. De voorraden die zitten bovengemiddeld vol. Dus in die zin heel gunstig. En dat drukt die prijs omlaag. Maar tegelijkertijd, en dat is de prijs voor de winter en voor volgend jaar, zijn er ook nog heel veel onzekerheden. Want ja, die gasvoorraden zijn wel vol. Maar ook met volle gasvoorraden moet er nog steeds gas geïmporteerd worden. Hè? Want we produceren zelf natuurlijk niet meer. We zien dat het Groningen gasveld dicht is. En ook onze kleine velden, dat produceren we nauwelijks. Rusland is natuurlijk afgevallen als hele belangrijke partij. Dus we zijn heel erg afhankelijk van de invoer van vloeibaar aardgas uit landen als Qatar, uit de VS. En ja, dat hebben wij niet contractueel vastgelegd of nauwelijks. Dat betekent dat we dat op de markt moeten inkopen. En op dit moment is dat dus redelijk goedkoop, omdat eigenlijk de vraag laag is. Maar als van de winter toevallig een keer heel koud is, en sterker nog, als het in Azië bijvoorbeeld ook heel koud is en de Chinezen gaan dat gas allemaal opkopen, ja, dan wordt die markt heel krap en dan kunnen de prijzen echt heel erg hard gaan stijgen. En dat is waar ik dan met name voor waarschuw van op dit moment ziet het gunstig uit. Maar de risico's zijn echt nog niet over. En dat geldt voor deze winter. En dat geldt ook nog voor volgende winter. En misschien zelfs nog die winter daarna. Voordat er echt weer een beetje meer lucht komt in die markten. En dat de prijzen echt wat langer op een lager niveau kunnen blijven. Ja,
nou, kunnen we het wel contractueel vastleggen voor bijvoorbeeld over 5 jaar?
Dat kan. Alleen,
maar gebeurt dat ook nu? Zie jij dat gebeuren?
Je ziet het gebeuren met name in Azië. En in Duitsland had toevallig onlangs een contract die wat langer loopt. Maar Nederland die is heel terughoudend in het afsluiten van lange termijn contracten. Omdat we zeggen van we willen van dat gas af. Dus gaan we ons niet langjarig eraan verbinden. Terwijl mijn persoonlijke mening is dat ik zie het meer als een verzekering. Je kan beter langjarig inkopen en het dan niet nodig hebben dat je dit verkoopt. Dan dat je dat elke keer op de spotmarkt gokt. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik thuis ook een brandverzekering. Hoop ik nooit nodig te hebben. Maar als het een keer zo is, dan is het er wel. Dus, ja. Daar zie je dat een bepaalde keuze in beleid kan leiden tot hele grote prijsbewegingen.
Ja, en de komende 5 jaar hebben we nog wel gas nodig, denk ik. Afros, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, er moet echt een prijsplafond komen.
Ja.
Omdat de energiebedrijven worden ontzettend rijk van. En die arme mensen die kunnen opbrengen, die lijden erover. Want hun kunnen andere zaken niet goed thuis inkopen doen en andere dingen niet zijn betalen. Omdat de energie, want bij mij is het ook opgekomen, ze lokken mij een nieuwe contract af te sluiten. En wat blijkt, dat mijn huidige energiebedrijf, die was half goedkoper dan die nieuwe energiebedrijf die mij...
Dus jij bent lekker gebleven bij je eigen energiebedrijf. Ik ga je even onderbreken, Afros, want de lijn is een beetje slecht, dus we kunnen niet slechter staan. Roelof, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik had met name een vraag. We zetten 100% in op allemaal elektrische auto's. Dat wordt natuurlijk ook vanuit de overheid gestimuleerd. En we hebben natuurlijk allemaal daar prachtige mooie accu's in. En op dit moment is het hoofdzakelijk van laden en verbruiken en daarna weer laden. Maar eigenlijk het gebruiken van de auto om energie in op te slaan, waarmee we eigenlijk een stukje belasting van het net kunnen voorkomen. En veel meer stabiliteit kunnen brengen in het energienet en het verbruik ervan.
Ja.
De techniek is er. Ik hoor er eigenlijk ook heel erg weinig over in stimuleringspakketten en andere zaken. Ik was wel benieuwd wat daar eigenlijk de visie wel was van de expert.
Ja, en dan dus je eigen energie opslaan in je auto en dan later weer gebruiken als je het nodig hebt, bedoel je toch?
Ja, nou ja, ja, goed, uiteindelijk moeten we ergens energie gaan opslaan. Nou, het plaatsen van accu's thuis is gewoon te kostbaar. Ja. Dan krijg je nooit rendabel, er moeten ook subsidies aan. Mm-hmm. De auto schaffen we toch aan. Daar zit gemiddeld een accu in van 80 kilowatt. Dus laten we die dan ook gebruiken als je s'avonds gewoon thuis tv zit te kijken. Haal de energie eruit. En zodat je in principe die energie dan niet van het net af moet halen. Duidelijk. Zodat je die piekbelasting eruit haalt.
Gaat zo vragen aan Hans van Kleef. Dank voor het bellen en tot slot van dit blokje even Dree. Goedemorgen, Dree.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben voor het prijsplafond, maar eigenlijk ben ik nog meer voor... we moeten het in België gaan halen. Oh. In België is de energieprijs van zon en wind de helft van Nederland. Als het gaat om de stadswarmte, 90 euro in de Nederland... België onder de 15 euro per gigajoule.
En hoe komt dat?
Nou, en Eneco, dat is de club die ik heb onderzocht... die verkoopt het echt niet zo, met verlies. En uiteindelijk zou daar de ACM ook eens even goed naar moeten kijken. En mogelijkwijs dat de mensen bij u in de ruimte daar het mee eens zullen zijn. Dat je echt hier veel beter naar moet gaan kijken.
Ja, duidelijk.
Want België is echt goedkoop.
Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Dree. Nou, gelijk maar even bespreken dan. Ik ben trouwens hier in de studio met Heerde Bruinsma. Die is maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En Laura Bas, zij is Gen Z-expert en publiek spreker. Ook bij me is Hans van Kleef van Publieke Zaken. We praten over ons breekijzer. Ook na dit jaar hebben we een prijsplafond voor energie nodig. Ik merk dat er bij luisteraars vooral veel vragen zijn over dit onderwerp. Dat mag ook. 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je dan meteen nog bij me in de uitzending. Meld ik tussendoor nog even voor luisteraars die net inschakelen dat Frans Timmermans zich kandidaat heeft gesteld om lijsttrekker te worden voor de PvdA GroenLinks-combinatie. Dat is toch wel opvallend nieuws. Althans, het werd wel een beetje verwacht. Maar zometeen gaan we er ook nog even over praten met onze politiek verslaggever Mats Akkerman. Dat zal zijn om 11:30, dus over een minuutje of 8. Paar dingen die we net gehoord hebben, Hans. De auto als batterij. Daar moet veel meer aandacht voor zijn.
Ja. Ja, ik denk dat je hem zelfs breder kan trekken. We zien wat we net bespraken, dat we af en toe uren hebben met negatieve prijzen. En dat maakt echt wel de business case, of wel ja, de rentabiliteit. Nou, ik kom er niet meer uit. De business case in ieder geval voor opslag, voor flexibele opslag, een stuk groter. En daar zou accu-opslag een onderdeel in kunnen zijn. En dus ook accu's in auto's. Ik weet niet in hoeverre, maar daar ben ik niet helemaal in thuis, in hoeverre auto's daar ook technisch allemaal al geschikt voor zijn. Omdat autofabrikanten toch vooral dat die auto willen laten rijden. En twee kanten laden schijnt voor je accu weer bepaalde impact te hebben. Maar uiteindelijk, overal, de vraag voor flexibiliteit in het elektriciteitsnet, die neemt heel erg toe. En daar zou dit zeker een rol in kunnen spelen, absoluut.
En meer energie uit België halen, kan dat zomaar? En is dat voordelig?
Voor zover dat binnen onze capaciteit past om dat te importeren, dan kan dat. Ik bedoel, op het moment dat de stroom in Nederland goedkoper is dan in België, zie je al dat deze kant op komt en andersom. Of je dat als particulier zo 1, 2, 3 kan doen, dat vraag ik me af eigenlijk. Dat denk ik eerlijk gezegd.
Waarom is het daar zoveel goedkoper? Alleen vanwege die belastingen?
Dat is vooral belasting, ja.
Ja, en als we dat hier gaan importeren, dan zal die belasting alsnog erover worden gegeven. Dat betaalt alsnog waarschijnlijk.
Waarschijnlijk heb je er niet veel aan.
Okay. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Nou, de particuliere eindgebruiker is zijn verbruik aangepast en verminderd op basis van het prijsplafond. En ik denk van, nou, als dan de overheid zo ruimhartig heeft bijgesprongen, is het prima handig om dat prijsplafond ook als prijsbodem te gebruiken, doordat de overheid de kosten die hij ervoor gemaakt heeft weer terug heeft verdiend. Het zit natuurlijk allemaal naar haken en ogen aan, want we hebben geen lange termijn contracten met het buitenland dus, en met duurzame energie. Die twee levert tot vulling voor de tijd op in de groothandelsmarkt. Ja. Maar voor de eindgebruiker zou ik zeggen van laten we niet meer onder de kosten van het prijsplafond zakken.
Nee, duidelijk, dankjewel voor het bellen. Prijsbodem pleit jij dus voor. Wieger, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wilde heel even reageren op de opmerking om auto's tijdelijk energie te laten afgeven aan het huis en weer op te laden. Het op- en ontladen van auto-accu's is een slijtageproces. Ik denk niet dat alle leveranciers en alle eigenaars heel blij zijn om dat jarenlang te gaan doen. Dan is de accu iets eerder aan het eind van zijn leeftijd.
Nou, duidelijk, dank voor bellen. Moeten we dus een beetje voorzichtig mee zijn.
Misschien met de Van Moos, want die rijdt toch binnenkort niet meer.
Oh ja, als je 10 Van Moos naast elkaar zet,
dan kun je ook gewoon je tv aanzetten.
Ziet er ook een soort van mooi uit, althans.
Precies.
Net wie het vraagt. Hans, tot slot. Gas, daar moeten we ooit een keer van af, is een beetje de consensus. Dat gaat nog wel best wel een flinke tijd duren. Tot die tijd, ja, wat kunnen we dan doen? Hè? Er wordt wel geprobeerd om gasgebruik te ontmoedigen, meer op elektra over te gaan. Maar ja, we hebben net besproken al de problemen. problemen op het net. Hoe zie jij die nabije toekomst voor je?
Ja, hangt van de definitie van nabij af. Maar ja, de rol van gas die is er en die zal echt nog wel heel lang blijven. We spraken net al over dat we eerst eigenlijk kolen uit de mix willen drukken. We zien de opbouw van hernieuwbare energie gaat supersnel, maar is natuurlijk nog maar wel een bepaald percentage van de energiemix. En daar valt echt nog heel veel te doen voordat we dat daar zonder gas kunnen. En ook in de industrie bijvoorbeeld is de gasvraag heel hoog. En dan kan je niet zomaar elektrificeren, want je hebt bepaalde hoge temperaturen nodig. Dus moleculen zijn daarvoor nodig. Nou, nu wordt er gekeken naar waterstof, maar ook dat staat best nog wel in de kinderschoenen. En duurt het echt nog jaren en jaren voordat die projecten dusdanig groot zijn voordat we gas echt helemaal uit kunnen schakelen. Dus ik denk dat we daar nog heel lang van afhankelijk zijn. En dat is ook waarom ik zelf pleit dus voor die langjarige contracten. Waardoor je dus zeker weet dat de voorzieningszekerheid op orde is. Hè, dus dat het gas deze kant op komt. En dat dat ook de prijs van gas enigszins drukt.
Ja, en wat jou dus betreft dus maatwerk, althans prijsplafond, maar dan voor mensen die het echt nodig hebben en niet voor iedereen. Dank Hans van Kleef van het Bureau Publieke Zaken. Energie-economen zei daar 64% is het eens met onze stelling. Ook dit jaar, ook na dit jaar, hebben we een prijsplafond voor energie nodig. Dat is op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag daarover meepraten. Zometeen praten we natuurlijk over de komst van Frans Timmermans naar Den Haag, althans als het aan hem ligt. Hij wil kandidaat lijsttrekker worden voor de PvdA GroenLinks-combinatie. Meldt de Volkskrant. We gaan er zometeen over praten met politiek verslaggever Mats Akkerman en...
Ik heb de toets naar gekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende.
Ja, na de zomervakantie is het voor veel scholieren nog een verrassing of er iemand voor de schoolklas staat. En zo ja, wie? Nou, wat we daar aan kunnen doen, gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Gen Z-expert en publiekspreker Laura Bas en Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En sinds een half uur wordt dat beheerst door Frans Timmermans. Die wil namelijk terugkomen uit Brussel naar Den Haag om daar de PvdA GroenLinks-fractie voor de Tweede Kamerverkiezingen in november te gaan leiden, melden ingewijden. Timmermans is dus nu nog eurocommissaris, is vooral veel bezig met klimaat en dergelijke. Maar nou, ziet een overstap naar de nationale politiek dus wel zitten. Ik praat erover met onze politiek verslaggever Mats Akkerman. Goedemorgen, Mats.
Goedemorgen.
Ja, nieuws komt niet echt als een verrassing. Zijn naam ging al tijden rond, maar toch. Hij verlaat het Brussels bolwerk om terug te keren naar postzegellandje Nederland.
Ja, en dat doet hij dus wel, omdat hij wel weet dat hij steun hiervoor zal krijgen van beide partijen. Want als je nog een beetje op de gok die keuze moet maken, dan zul je dat niet zo snel doen. Maar andere kanshebbers die hebben al laten weten dat ze hem steunen. Bijvoorbeeld wethouder Marjolein Moorman uit Amsterdam. Die zou de kandidatuur van Timmermans steunen. Eerder deze week maakte de partijleider van GroenLinks, Jesse Klaver, al bekend dat hij het in ieder geval niet gaat doen. Dus hij moet nog wel officieel worden gekozen door allebei de partijcongressen. Van de twee partijen moet die worden geaccepteerd. Maar dat hij het gaat doen, dat komt niet echt als een verrassing.
Nee. En andere kandidaten gaan er dus, denk jij, ook niet komen?
Nee, ja, kijk, het zijn meestal democratische partijen, dus iedereen mag zich melden. Maar goed, als zo'n partij prominent zich meldt, dan wil je daar ook eigenlijk niet tegen melden. Want dan krijg je weer zo'n lijsttrekkersstrijd. En dat is de partijen nooit zo goed bevallen. Dus ik denk dat op het moment dat Timmermans zegt, ik stap naar voren, ik wil het doen, dat andere prominenten dan ook wel zullen denken, dan doen wij het niet meer. De enige andere prominent die je eigenlijk nog wel eens soms hoort is Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Maar hij heeft tot nu toe toe altijd, alle keren dat zijn naam werd genoemd, gezegd dat hij niet wil, dat hij geen interesse heeft. En tot nu toe zijn er ook geen signalen dat dat deze keer anders is.
Ja, nieuws is ook nog vrij vers, dus we zullen nog later van Timmermans zelf moeten horen. Er was in ieder geval vorige week, zat hij geloof ik nog in Nieuwsuur. Ja, 11 juli was dat. Toen kwam hij nog een vrij onbeduidend antwoord met daarin, de leden zijn nog aan zet en we zijn nog eerst die ledenraadpleging aan het doen en dan zie ik wel verder. Nou, hij gaat het nu dus doen. En stopt dus voortijdig met zijn Europese werk, want dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. We hebben eerder verkiezingen dan eigenlijk gepland. Dat had misschien wel slecht uit kunnen komen voor Timmermans, maar hij kiest er toch voor om voor Nederland te kiezen.
Ja, hij zou Ursula von der Leyen al op de hoogte hebben gebracht van zijn besluit dat hij dus gaat stoppen. Hij gaat volgens mij in augustus er officieel mee stoppen. Dat betekent ook dat Nederland dan een nieuwe eurocommissaris mag gaan aandragen om zijn plek over te nemen. Niet per se zijn portefeuille. Eigenlijk zouden de Europese verkiezingen in mei volgend jaar zijn. Nou, dat zou dan een mooi moment voor Timmermans zijn om daar af te zwaaien en zich dan te concentreren op de verkiezingen die eigenlijk in 2025 geweest zouden zijn. En hij ziet het dus toch genoeg zitten om te zeggen, weet je wat, ik stop voortijdig. Ik ga proberen om die lijst te trekken en daarmee de grootste te worden. Toevallig was er vanochtend al een peiling waaruit bleek dat die linkse combinatie mogelijk de grootste zou kunnen worden. Dus hij heeft er alle vertrouwen in. En over wat jij nog zei, over dat hij vorige week bij Nieuwsuur er nog een beetje vaag over deed. Tot nu toe, als je mensen vraagt, wil je lijsttrekker worden? Dan zeggen ze of nee, ik wil het niet. Of ze zeggen dat het nog niet aan de orde is, voordat ze er nog over nadenken. En dan betekent dat meestal dat ze het wel willen.
Ja. Mats Akkerman, politiek verslaggever, dank je wel. Jij gaat uiteraard aan de slag met alle reacties hierop. En we willen Timmermans uiteraard ook zelf heel graag en snel horen. Dank voor nu voor dit eerste nieuws dat jij kon melden. Toch maar even een rondje hier in mijn panel ook. Timmermans naar PvdA GroenLinks. Laura, denk je dat dat kans maakt?
Nou, het is natuurlijk wel een man met ontzettend veel ervaring. Minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij is in 2019 als lijsttrekker van de Europese verkiezingen de PvdA natuurlijk heel veel stemmen opgeleverd. Heel veel indruk gemaakt met zijn MH17 speech. Dus het is wel iemand met een bepaalde statuur waarvan ik wel denk dat veel mensen denken, nou, die is betrouwbaar. En zeker als ze dan een premier hebben gehad met geen actieve herinneringen, dan is dit wel een heel nieuw, fris, betrouwbaar geluid.
Ja, ook wel iemand die voor mijn gevoel ook wel bij veel groepen weerstand opwekt. Want het is een man die heel erg bezig is met het groene.
Ja, en heel internationaal.
Heel internationaal en heel erg PvdA. Ja. Waardoor sommige mensen hem ook walgelijk vinden.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat iemand die inderdaad zo bezig is geweest met het buitenland, dat je je dan afvraagt van oké, maar wat gaat hij dan nationaal doen? Dus dat snap ik eigenlijk wel, die vraag. Maar des te interessanter eigenlijk. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Is Nederland niet te klein voor hem? Dat was misschien ook een beetje wat bij Sigrid Kaag wel leefde. Die kwam terug van het wereldtoneel naar Nederland. Nou, we weten hoe dat afgelopen is. Premier Timmermans, daar gaan we heen.
Ja, ik vind hij een vermoeiende vent.
Waarom?
Ja, ik weet niet. Ik kan niet naar die gast luisteren. Hij vindt zichzelf zo belangrijk. Hij geeft zichzelf complimentjes. Ja, ik weet niet. Ik vind hem een arrogante man. En daar heb ik het nooit zo op.
Nee.
Hij is wel politiek. Heeft hij natuurlijk van alles voor elkaar gekregen. Een carrière waar je hoed voor kan afnemen. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat hij... Ja, het zou zomaar succesvol kunnen worden. Maar persoonlijk vind ik het niet een hele prettige persoon.
Nee, zit er misschien ook een beetje had. Er was een tijdje geleden natuurlijk die heftige storm waarbij die mevrouw in Haarlem om het leven gekomen is. Toen moest hij gelijk die familie, bij wijze van spreken condoleren en had er ook gelijk een heel klimaatverhaal bij. Terwijl, dat leek toch ook een beetje uit de lucht gegrepen.
Ja, maar zo zet hij zichzelf wel constant in de spotlights. En dat vind ik, vind dat vaak wel een beetje irritant. En ik had het wel fijn gevonden om of een nieuw gezicht of inderdaad een Abu Talib. Een echte verbinder. En ik heb bij Frans Timmermans niet het gevoel dat het een echte verbinder is. Nee. Dus ik vind het jammer als hij het wordt. Maar goed, ik snap dat ze denken van, deze man gaat waarschijnlijk wel veel voor elkaar krijgen.
Ja, wat we al zeiden, wat Mats al zei inderdaad, vanochtend die peiling van INO Research in de Volkskrant. Ja, het lijkt dus een driestrijd te gaan worden tegen BBB, VVD en die nieuwe combinatie PvdA GroenLinks. En dat was toen nog zonder het verhaal van Timmermans die daar de scepter gaat zwaaien, althans die daar de lijst gaat aanvoeren. En we zoeken dus een nieuwe eurocommissaris.
Misschien iets voor jou.
Ja, bijvoorbeeld. Ik weet ook nog een andere politicus die ergens halverwege volgend jaar geen baan meer heeft.
Mark Rutte.
Ja. Nou, dat zou wel heel typisch zijn.
Ik denk niet dat hij het gaat doen. Die gaat volgens mij die vacatures invullen op basisscholen, waar we het zo meteen over gaan hebben.
Ja, precies.
Ik dacht misschien de selectiecommissie van de theaterschool. Ik denk dat hij daar ook heel goed...
Oh ja. Ja, precies.
Of iets genoeg ideeën voor Mark.
Ja, of misschien een soort opleidingstraject als het gaat om geheugenverlies, iets dergelijks. Oké, nou laten we dan gelijk over die onderwijszaken gaan spreken. Want voor sommige basis- en middelbare scholen wordt het nog een verrassing. Ja, wie er na de vakantie voor de klas staat, of er überhaupt iemand voor de klas staat. Want veel scholen hebben de bezetting voor de lessen komend schooljaar nog helemaal niet rond. Meldt de Telegraaf vandaag. Ze hebben een rondgang gedaan langs allerlei docenten. En dan zeggen meerdere docenten dat er nog wel meerdere mensen worden gezocht op zo'n school. Soms wel meer dan 7. Op één op de 5 scholen, geloof ik. Meer dan 7 collega's gezocht om voor de klas te staan. Ja, je zou toch hopen dat je dat voor de zomer een beetje geregeld hebt. Is dus niet het geval. Dan maar de 4-daagse schoolweek. Ik zou er als kind heel blij mee geweest zijn, Laura.
Ik kan me hier echt zo boos over maken. Ik vind het echt gewoon voor een land als Nederland, ik vind het echt suicide in slow motion. Ik bedoel, Nederland is een kenniseconomie. We hebben te maken met vergrijzing. En hoe lossen we dat dan vervolgens op? Dat we dan eigenlijk een van de belangrijkste goed wat we hebben, ook een basisrecht, goed onderwijs, daar gaan we dan op bezuinigen. Mm-hmm. En ook nog eens een keer met een, hebben nu nog een rechtse regering. En dan zou je zeggen marktwerking. Maar omdat dus zeg maar het lerarentekort is zo groot, dat je met marktwerking zou denken van nou oké, dan gaan die salaris omhoog. Ja. Daar geven we geen geld aan uit. En wat je ook nog eens een keer ziet, ik was laatst bij een bijeenkomst over de toekomst van de zorg. En dat ze zeggen, ja, we hebben heel veel innovatie nodig in de zorg. Maar we hebben geen jongeren die in de zorg willen werken, omdat dat ook niet goed betaalt. Dat is ook zoiets. En dan denk ik echt van, ja, boomers, word wakker. Want straks liggen jullie over 10 of 15 jaar in een soort van bejaardentehuis. En dan zit je daar nog steeds in je luier. Omdat we op zich, we hebben de kennis wel voor een soort van zelfreinigende luier. Maar we hebben niet de mensen opgeleid. En we hebben ook niet de mensen aangetrokken die we in die sector nodig hebben. En we hebben een vergrijzing.
Maar is het voornaamste... Ik ga even de zelfreinigende luier op me inwerken. Ja, ja, sorry.
Nee, maar is het de voornaamste reden dat we geen mensen kunnen vinden in het onderwijs toch wel echt het salaris?
Nou, voornamelijk. En het is natuurlijk ook dat, kijk, heel veel scholen worden natuurlijk voornamelijk gesubsidieerd door de overheid. En zij hebben nu een lerarentekort. En het is helemaal plat geregeld. Dus je kan eigenlijk niet snel ergens extra geld vandaan trekken. En wij geven ook geen extra geld voor meer leraren. Dus wij moeten gewoon zorgen dat beroep aantrekkelijker wordt. En Dat geld komt er niet.
Ja, dus jij denkt vooral financiële component moet gewoon omhoog. Want dan wordt het ook aantrekkelijker om voor de klas te staan. Maar dat gebeurt niet.
Nee. En heel veel leraren die stromen uit. Omdat ze denken, ja, ik kan ergens anders veel meer geld verdienen. En ik moet ook mijn rekeningen betalen.
Ja, mijn gas en elektra.
Ja.
Bijvoorbeeld. Lessen in de bovenbouw die lijken voorrang te krijgen. En brugpiepers die moeten aan het begin van de schooltijd maar eventjes zien te overbruggen.
Tussenuren.
Ja, allemaal tussenuren en dagjes vrij en zo. Maar
ik heb zelf dus vroeger heel veel KWT gehad, keuzewerktijd. En dat was dan ook onder het nom van, oh, daar worden jongeren, dat zijn ophokuren. Dat je in een...
Ja, precies. Geen mensen naar de supermarkt.
Precies.
Ja,
en dan was zeg maar het idee van oh, daar word je heel zelfstandig van. Nou, ik heb daar ontzettend veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb daar hele leuke uren aan gehad, maar ik heb er niks geleerd. Dus het is echt ook vreselijk.
Maar
ja.
Ik las nu zelfs dat er een school is in Amsterdam-Noord. En die bieden nu ook woonruimte aan degene die les wil geven op die school.
En de wethouder vindt dat geen goed idee.
Nee, ja, want... het is natuurlijk een soort concurrentie wat je dan gaat krijgen tussen scholen. En dan is er daar toevallig een groep ouders die een huis over hebben en die dat dan kunnen aanbieden. Dus je krijgt een hele rare strijd dan om personeel. Ja, dat moet natuurlijk iets zijn wat de overheid regelt. En niet wat, ja, dat een groep ouders die dat kunnen regelen, dat die dat dan op die manier gaan doen. Maar ja, dat is dus wel wat er nu gebeurt.
Ja. Andere optie wat gaat gebeuren is wellicht toch meer onbevoegde of meer assistenten voor de klas zetten. Mensen die misschien bijna docent zijn of een beetje docent zijn, of geen docent zijn, maar wel een vlotte babbel hebben. Nou ja, dat je die les gaat geven. Ik bedoel, maar misschien je kunt ook Wikipedia voorlezen, toch?
Of misschien, bedoel, je had het net over de vergrijzing. Het zijn een heleboel mensen die met pensioen gaan. Misschien dat er een hoop mensen zijn die wel... een dag voor de klas kunnen staan en kinderen hele interessante dingen kunnen leren. Ja, dat is natuurlijk gewoon geen structurele oplossing. Maar...
Nee, maar ervaringsdeskundig. Want ik bedoel, nu is het toch vooral de economieleraar die als hele leven docent is, die je leert over ondernemen. Maar hoe tof zou het zijn als je dat soort van ook een kans van maakt om te vernieuwen en echt eens een keer ondernemers voor de klas zet. Van hoe bouw je nou een onderneming op? En wat heb je nou nodig om from scratch te beginnen?
Ja, maar dan wel graag iemand die er een beetje voor geleerd heeft, toch?
Ja, of een ervaringsdeskundige, die heeft ook heel veel kennis. Het kan ook weer heel vernieuwend zijn, denk ik.
Ja, maar kan die ook kennis overdragen en zo? Dat is ook wel een vak apart.
En daar moet je op werven, maar daar hebben ze dan weer geld voor nodig.
Ja, precies. Oké, nou, we gaan het zien hoe het gaat lopen na de zomervakantie. Ik weet het nog niet.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Kleding draagt bij aan mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. HouseofEinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
Vanzelf.
BNR
spreekt.
Gaan we kijken wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws vandaag. Laura, je wil het hebben over, als Frans Timmermans luistert, moet hij even de oren spitsen, een limiet voor het premierschap.
Ja, dat was een opinie in de Volkskrant. En daarin werd gezet dat er inderdaad een limiet van 8 jaar aan een premierschap moet zijn. Mm-hmm. En ik moest daarover nadenken en ik had daar een overdenking over. En die wil ik gewoon even delen. Ja. Dat ik dacht van, is het misschien niet beter om überhaupt die hele Tweede Kamerverkiezingen termijn op te schalen naar 6 jaar? Dus gelijk aan een burgemeesterschap. Ja. Omdat ik eigenlijk dacht van, we hebben op dit moment zoveel crisissen die we op moeten lossen. En als je kijkt naar hoe het de afgelopen jaren is gegaan, je gaat eerst een jaar formeren. Nou, dan vervolgens ben je eigenlijk, heb je 2 jaar om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, gaat allemaal heel traag. Hebben we ook net in de uitzending besproken. Mm-hmm. En dan vervolgens ben je alweer een jaar bezig met campagne voeren. Dat ik denk van, hoe kunnen wij met alle crisis, hè, met klimaat, met woningcrisis, stikstof, opvangcrisis, is 4 jaar niet veel te kort met hoe het nu gaat om daarin echt dingen op te kunnen lossen.
Ja, dus jij zou wat meer continuïteit willen daarin.
Dat ja, dat als jij gewoon weet van, nou, ik zit hier 6 jaar, ik kan dan, doe je even 1 jaar formeren en 1 jaar verkiezingen eraf.
Het is wel droevig dat we daar al vanuit gaan, hè? 1 jaar formeren. Ja.
Maar dan heb je gewoon 4 jaar waarin je niet druk hoeft te maken over de toekomst en dat je dan echt dingen voor elkaar kan krijgen. Want ik denk ook heel erg dat we dat nodig hebben. En wat ik ook een beetje mis in de politiek is, hè, als mensen een fout maken, dan moeten ze meteen aftreden. Maar ik denk soms ook wel eens van, is het niet beter dat, tuurlijk, hè, een toeslagenschandaal, dat is echt extreem, dat moet meteen iedereen weg. Maar als je gewoon een keer een fout maakt als minister, dat je dan gewoon gaat zeggen van, ik neem verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik ga er nu alles aan doen om dit op te lossen, in plaats van mijn dossier gewoon door te schuiven aan de volgende.
Ja, overigens, als we dat dan doen, 6 jaar, dan moet die premier ook 2 keer 6 jaar blijven zitten. En hoe lang zat Mark Rutte er ook alweer? Oh ja.
13.
Ja,
dus dan heeft hij 1 jaar korter.
Ja, maar vind je dat te lang eigenlijk, 13 jaar? Of?
Nou, ik denk wel, als iemand 6 jaar zit en het gaat in 6 jaar, want dat is natuurlijk, stel je hebt iemand die het niet goed doet, dan gaat het 6 jaar helemaal mis. Dan denk ik wel dat je misschien na 6 jaar weer denkt van, nou, we gaan nu wel echt iets heel anders stemmen, want de afgelopen 6 jaar was het 1 groot drama.
Ja.
En nu zie je dat het relatief kort is en zo'n kabinet valt weer. En dan val je toch wel snel in van herhaling. Ja.
Spannend idee. Daar kun je niks natuurlijk aan doen. Dat het kabinet dan weer valt, dan heb je dus toch niks aan die 6 jaar. Dus
nee, maar ik denk wel misschien als je echt weet dat je lang gaat zitten, dat je denkt, ja, maar als we nu gaan vallen, dan dat hele toekomstperspectief verliezen we. Weet je, want ik heb nog heel lang de tijd om dingen.
Dus dat het ook minder snel valt dan,
ja,
denk jij.
Okay. Overdenking hoor. Maar.
Spannend idee.
Ja, interessant. Ja. Zeker. Ik vind de gedachte in ieder geval dat een premier niet te lang blijft zitten, vind ik sowieso heel goed.
Uh-huh.
Ik denk dat je niet wil nog een keer iemand 13 jaar.
Nee, nou ja,
in ieder geval ik niet.
Nee. Ik vind het met Amerikaanse president altijd wel fijn dat je weet, er is een begin en er is ook een eind. En dat kan heel snel komen, maar het kan ook even wat langer duren. Maar er is altijd een eindpunt waarop het er klaar is.
Ja, dat stukje van de Amerikaanse politiek is inderdaad wel interessant.
Ja.
De rest vind ik altijd wel een beetje verwarrend.
Ja,
maar dat stukje is inderdaad wel leuk. Ja. Ja.
Zijn er bewegingen die deze kant op gaan? Niet echt. Hè? Er wordt niet echt een serieuze discussie over gevoerd, denk ik.
Nee, maar ik dacht, het jongere geluid.
Ja, nee, heel goed. Nee, heel goed. Het zou misschien ook, de Kamer zou zelf eens moeten bespreken wat ze daarmee willen.
Ik denk dat Frans Timmermans het misschien wel een heel goed idee vond als hij nu wordt gekozen.
Nou, dat denk ik niet. Die wil lekker lang blijven zitten, denk ik.
Ik heb wel. Die wil tot dood waarschijnlijk premier zijn.
Denk ik ook.
Dan, Hidde, jij wil het hebben over de winkel van de toekomst. En dan moeten we eventjes verwijzen naar een Aldi-vestiging in Utrecht. Dat hadden ze daar geopend. Een supermarkt zonder kassa's was dat. Maar dat was niet zo'n heel groot succes. Luister even mee naar dit fragmentje van RTV Utrecht.
Je moet met een creditcard moet je laten registreren.
Sowieso heb ik er geen creditcard bij.
En dan word je gevolgd met allerlei sensoren.
Ik had zoiets van, nou, laat maar, gaan we naar een andere winkel.
En toen was ik dus met heel veel stappen op die app bezig om maar binnen te komen. En die stappen waren zo complex. Vooral omdat je met een creditcard moet werken en je identiteit moet autoriseren en een betaling binnen moet komen. En die app werkte telkens niet.
Nee, het leek dus geen succes te zijn. Aldi had daar een pandje op een tamelijk prominente locatie, maar er liep geen hond rond.
Nee, ja, ik vond het wel verrassend. Volgens mij is Amazon hier in 2018 een beetje mee begonnen. Ja. Die zijn in Amerika zijn die supermarkten gaan openen zonder personeel en zonder kassa's. En hoe dat werkt is dat er zijn verschillende systemen voor, maar een van de opties is dat er een heleboel camera's hangen en die registreren wat jij uit de schappen pakt. En de schappen zijn een soort weegschalen, dus die snappen ook van, hey, er is iets weg.
Mm-hmm.
En op het moment dat jij de winkel uitloopt met je boodschappentasje, dan wordt alles automatisch afgeschreven. Ja, ik vind dat, als je er zo over nadenkt, denk ik, ja, geniaal. Weet je hoeft niet meer in de rij te staan, je hoeft niet meer bij de kassa, je hoeft niet meer bij de zelfscan, je loopt naar buiten en alles wordt afgeschreven. En Amazon is daarmee begonnen, maar ik las nu ook wel dat die dat alweer aan het afschalen zijn, omdat het toch niet zo werkt.
Want?
Ja, omdat er toch niet genoeg mensen binnenkomen. Oh. En wat zij nu vooral doen is dat ze die technologie wel weer verkopen aan andere winkels. Omdat er wel weer andere winkels zijn die zoiets hebben, zoals de Aldi hier, die zoiets hebben van, hey, interessant. Maar het is een test. Ja, het is eigenlijk een test.
Ja.
En ik las wel een andere winkel in België waar dat wel best goed gaat. En die hebben net weer een ander systeem. Uh-huh. Met iets minder hoepeltjes waar je doorheen hoeft te springen. Dus ja, ik heb wel zoiets van, volgens mij is dit wel de toekomst. Alleen is het nu gewoon nog te ingewikkeld en moet je nog over te veel drempels heen om ervoor te zorgen dat je die boodschappen ook, ja, mee kan nemen. Ja. En dat je ook kan winkelen in zo'n winkel.
Ja, als ik het nu hoor, ging het vooral spaak op de creditcard. Dat heel veel mensen gewoon geen creditcard hadden.
Nou ja, je moet een app downloaden. Dan moet je al je gegevens invullen. Moet je je creditcard invullen. Dus ja, dat zijn zoveel drempels dat mensen denken, ja, joh, ik loop wel even 50 meter verderop naar de Jumbo of de Albert Heijn of weet ik veel welke supermarkt. En dan ben ik sneller.
Maar over een paar maanden is dat toch gewoon login met Facebook, Face ID. En dan heb je gewoon in één keer alle gegevens.
Ik zou denken over een paar jaar.
Welkom bij Black Mirror.
Ja, nou ja, goed. Dus het is natuurlijk ook de vraag van, is het wenselijk? Ja. En ook qua contact met mensen. Want dan zie je dus ook in de supermarkt heb je ook met niemand contact meer. Nee. Aan de andere kant kan het natuurlijk wel een oplossing zijn voor personeelstekort.
Ja.
Dat je geen mensen meer nodig hebt die in de supermarkt bij de kassa zitten.
En ook tegen diefstal, want het wordt toch automatisch afgerekend.
Precies, dus bij de zelfscan wordt volgens mij 30% gemiddeld niet afgerekend. Nou ja, dat probleem los je dan ook weer op.
Ja.
Dus er wordt van alles, er wordt mee geëxperimenteerd nu. Het is een interessante test. En ik denk dat we de komende jaren wel een beetje gaan zien hoe dat zich ontwikkelt.
Ja.
En ja, het zou zomaar kunnen dat we over 10 jaar allemaal supermarkten hebben waar je gewoon naar buiten loopt. En dan wordt het van je rekening afgeschreven.
Ik kwam er laatst achter dat ik bij de zelfscan iets vergeten was af te rekenen. Echt waar. Ik stond al bij het poortje naar buiten te gaan. Toen dacht ik, ja, ga ik nu terug? Maar dat is ook verdacht. Dan ga ik één ding los afrekenen. Dus ik ben toch maar gewoon doorgelopen.
Weet je wat ik een keer had? Dat ik gewoon een broodje, dat ik gewoon 3 broodjes aan had geslaan in plaats van 1.
Ja.
En dat, zeg maar, ik vond dan ook, zeg maar, dat ik dacht van, ja, ga
dat
ik
een
nu
duur broodje
terug,
dacht je ook al,
ja, ga ik nu helemaal terug naar de kassa om dan te zeggen van, ja, ik heb er per ongeluk 2, mag ik mijn geld terug? En dat ging dan om 1,20, maar ik had er best wel buikpijn van.
Ja, snap ik wel.
Nou, dat is dus allemaal opgelost met de supermarkt zonder kassa.
Maar nog even niet bij de Aldi systeem werkt trouwens wel met 475 camera's.
Ja, dus privacy die gevoelig is misschien.
Als je dat dan koppelt aan je bonuskaart enzovoorts, dan weet je.
En hoeveel energie kost dat dan wel niet?
Exact. En als je ook één keer in je neus peutert, word je waarschijnlijk gelijk geshamed. Krijg je allemaal reclames voor. Zakdoeken en zo. Dus nou, misschien moet dat nog even goed uit gaan denken hoe dat werkt. Oké, laten we even kijken wat er trending is bij socials. Ja, dit is blijkbaar het muziekje van Viaplay. De streamingdienst is naarstig op zoek naar geldschieters. Voorlopig zenden ze Formule 1 nog uit, maar de vraag is een beetje, hoe lang nog? Het WK vrouwenvoetbal is trending. Daar werd net gezegd. Was dit net, ja? Wauw, er werd gescheurd in Nieuw-Zeeland, waar het WK vrouwenvoetbal van start is gegaan. Vlak voor de uitzending klonk het laatste fluitsignaal van de eerste wedstrijd. Die het thuisland Nieuw-Zeeland dus won 1-0 van Noorwegen. En een bijzonder bonnetje gaat momenteel rond. Op een kassabon van de Plus in Vassen stond voor €15,95 neuken op de bon. En dat bleek een kerstlikeurtje te zijn dat daar verkocht wordt. Maar dat deden ze al tijden zo, maar toen postte iemand het op socials en toen was het blijkbaar opeens toch een verhaal. Laten we het tot nog even praten over treinreizen. Daar is namelijk iets aan de hand, meldt Greenpeace. Want nog steeds kiezen gemiddeld zo'n 68.000 mensen per dag het vliegtuig boven de trein. En dat vindt Greenpeace niet zo raar, want mensen worden aangemoedigd door die simpelweg extreem lage vliegprijzen voor vluchten dus. Onze klimaatverslaggever Mark Beekhuis vertelt, ja, op welke plekken er dan wel een goedkopere treinverbinding is.
Dat is op het moment dat de treinverbinding relatief traag is. En als er alleen maar verbindingen zijn die niet met low-cost vliegmaatschappij gaan. Dus als je geen EasyJet, geen Ryanair, dat soort plaatsen hebt.
Oké, dus als je duur vliegt en waardeloos treint, dan kan je goedkoper treinen. Als je dan wil kijken, waar kan je dan heen? 9 oktober kan je, als je nu boekt, voor €48 van Eindhoven naar Londen vliegen. En dan kan je diezelfde reis vanuit Eindhoven ook met de Eurostar doen. Maar dan is de goedkoopste optie €142. Het is een bekend verhaal. We snappen natuurlijk ook waarom Greenpeace dit zegt. Want zij zijn tegen de uitstoot enzovoorts enzovoorts. Gaat hier nou, denk jij, Laura, op korte termijn iets aan veranderen? Want iedereen snapt wel, ja, die trein moet interessanter worden dan het vliegtuig. Maar ja, de tijd en het geld en ja, de belangen.
Nou, ik denk vooral alle toekomstige Europarlementariërs luister mee. Want ik denk dat hier op het gebied van Europa heel veel kansen liggen. En ik denk ook dat een beetje hoe het dan geframed wordt. Ik denk dat waar de plank misgeslagen wordt, is, ik denk, heel veel mensen willen echt gewoon met de trein gaan. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij er nu voor kiest om met de trein naar Italië te gaan, dan ben je gewoon 16 uur onderweg met 3 keer overstappen.
Ja.
Waar je sowieso 1 trein wel van mist. Want vertraging, omdat dat net gewoon helemaal niet goed geregeld is.
Ja,
en als jij dan voor €80 of €120 kan vliegen in 2 uur, dan is de keuze los van het geld gewoon heel snel gemaakt. En ik denk dat de mensen die een keer ervaren hebben hoe het is om met de Thalys naar Parijs te gaan. Dat je, als je het geld hebt, met liefde €50 meer betaalt. Omdat het gewoon veel prettiger en sneller reizen is. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het Europese treinnet sneller en beter wordt. Mm-hmm. In plaats van heel erg nu boos te gaan worden op de goedkope vliegtickets.
Daar was trouwens iemand heel erg mee bezig. Dat is namelijk Frans Timmermans, die daar als eurocommissaris enorm plannen voor aan het maken was. Ook omdat hij zei, die treinsector zelf, die pakt dat maar niet op.
Nee.
Die zorgt niet voor, Google Flights werkt briljant, maar Google Flights voor treinen is er niet. En je hebt allerlei bedrijfjes die los van elkaar dingen doen. Je hebt niet een goede zoekmachine. Het is allemaal een onvolwassen markt met die treinen.
Nou ja, en het is volgens mij ook een onvolwassen spoornetwerk. Want sommige treinen die kunnen dan van Nederland kunnen die niet weer op het spoor in Duitsland. En dan moet je daar weer overstappen. Ja. Dus ja, daar ligt natuurlijk het eerste probleem. We kunnen wel zeggen, ja, er moet een goede zoekmachine zijn. Maar ja, als die sporen allemaal niet op elkaar aansluiten, dan heb je dus ook helemaal niks aan een goede zoekmachine. Terwijl ja, met vliegtuigen, ze stijgen op en ze landen. Ja, weet je, daar is veel minder, komt daarbij kijken qua, ja, qua infrastructuur, waar die treinen overheen rijden.
Ja, heb je niet het hele spoor nodig.
Ja, dus bedoel, ik zou denken, ja, volgens mij moet daarin geïnvesteerd worden, zodat we dan over een paar jaar in ieder geval een netwerk hebben waar je gewoon normaal overheen kan rijden. En dan wordt het ook veel makkelijker om zo'n zoekmachine op te zetten. Ja. En dus, ja, de klanten veel betere ervaring te bieden voor hopelijk minder geld dan vliegen. Ja.
Als jij reist binnen Europa, waar let je dan op? Voornamelijk toch op prijs? Of?
Ik probeer wel zo min mogelijk te vliegen. Ja. Maar ja, of, weet je, of ik ga met de trein of met de auto. Ja.
Als vliegen een paar tientjes is en met de trein €266. Ja,
in oktober was ik 3 maanden naar Zuid-Spanje. Ja, dan ga ik toch met het vliegtuig. Ja. Want dan ben je 3 uur bezig. Terwijl als je met de trein gaat, dan ben je volgens mij 2 weken bezig. Ja,
is het niet vooral tijd? Want je hebt bijvoorbeeld ook met de Flixbus dat je inderdaad heel goedkoop kan. Ja. Dan kan je echt voor €10 of €20 naar Berlijn of whatever naar Straatsburg. Uh-huh. Maar je ziet toch dat ondanks dat de Flixbus zo goedkoop is, mensen toch gaan vliegen omdat ze gewoon geen zin hebben om 14 uur in zo'n bus te zitten. Ja. In plaats van 2 uur. Dus is tijd niet veel meer het ding waar we op letten, dan dat het zozeer geld
laten
is?
Laten we beter nog even vragen aan degene die 3 maanden in Spanje was, maar er toch voor koos om sneller met het vliegtuig te gaan. Ja, prima, met de trein gekund. Had wat langer geduurd, maar op die 3 maanden maakt dat niet uit, toch?
Nee, ja, dus wat tijd was denk ik toch een overweging. Ja. Van ik wil lekker snel op mijn bestemming zijn en niet 42 uur in de trein zitten. Want dat voelt dan toch, ook al heb je dan heel lang de tijd, ja, voelt dat niet als iets waar je zin in hebt. Ja,
en als je van de gemiddelde Nederlander bent met 25 vakantiedagen, ja, als je dan 2 vakantiedagen al kwijt bent aan treinreizen, terwijl je ook 2 uur in het vliegtuig kon zitten.
Precies, ja. Dus dan is het helemaal logisch dat je daarvoor kiest.
Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Hilde Bruinsma en Laura Bas. Morgen is er weer BNR Breekt. Dan de politieke editie met provinciale politici. Deze week en morgen hebben we het over Zeeland. En tot die tijd kunnen we volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn op Threads te vinden als je erbij kan. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.